Boy, Song of a Wanderer. Mijn volgende gast, Annemarie Borsboom. Welkom. Jij hebt, nou moet ik even haar naam zoeken. Nitsam, zeg ik het zo goed?
Ja, Nitsam, ja, ja.
Nitsam, een jonge dame uit Israël, gevolgd. In haar zoektocht eigenlijk naar geluk, het leven, wie ze is. Kun je beginnen met 2003 hebben we het dan over.
Ja, 2003. Dus zie ik een jonge meisje, ja, jonge meid, die uit Tel Aviv kwam en op weg was naar Tokio. En ik vond dat nogal heftig, in de eentje. En ik dacht, nou, dat is wel een soort Pippi Langkous lijkt het, hè? Die stoer aan het reizen is. Nou, waar zij wilde wegblijven zo lang mogelijk uit Israël. Want zij had gewoon een hekel aan haar eigen land gekregen. En ik dacht, later, toen ik steeds e-mails van haar kreeg, van dat is een film, tenminste een documentaire. Het is een universeel verhaal van veel jongeren, hè, die uit een land komen waar zeg maar oorlogssituatie heerst. Hè. En dus het ging voor mij niet over Israël, maar over de jeugd die zegt, nou, ik keer de rug toe aan mijn vaderland en ik zoek een nieuw land. En dat ben ik gaan doen. Maar deze Pippi Langkous, die ging niet de berg op, maar de berg af. Zij kwam steeds, hoe noem je dat? Steeds heftiger in een soort diep dal terecht. Soms met een beetje dat ze weer daarom hoog uit kwam. Hè. Maar meestal was het zo dat ik dacht van God, waar eindigt dit verhaal? Dus ik dacht, ik maak een eind aan de film. En hij zal heten Gypsy Jew. Dat was de eeuwig dwalende Jood. En dat is ook een boek. Hè? En nou ja, ik zit in de montage om die film af te maken.
Ja.
Maar dat is dus niet gebeurd.
Nee,
dat toen.
Maar even helemaal terug naar 2003 überhaupt. Hoe ontmoette jij? Wat was de eerste ontmoeting tussen jou en Nitsam?
Ik kwam haar tegen in het nachtleven. Zij was op weg, dus zei ik al, naar Tokio. Maar ze was met een Nederlands vriendinnetje toen. Die ook in Israël woonde, maar Nederlands was. En die stelde me aan haar voor. En toen hoorde ik dus dat zij over 2 weken naar Tokio zou gaan. En van die Nederlandse dame hoorde ik ook hoe stressvol het was. Want het was de tweede intifada. Nu zijn we bijna aan de derde. Hè?
Ja, ja.
Maar ik vond het dus heel stoer. Want ik weet niet, toen ik 19 was, je gaat niet zomaar niet even op vakantie. Hè? Het was echt de bedoeling voor Nitsam om heel veel geld te gaan verdienen ook in Tokio, want dat was het plan. Ze zou daar, wat daar heel normaal is, hè, in een bar mensen met een drankje vermaken. Hè, en dan, dat is daar, ze hebben daar geen sociaal leven bijna. En het is geen hoereren, maar het lijkt er misschien een beetje op.
Het zijn gezelschapsdames. Ja. In Japan, iedereen werkt er 100 uur per week. En dan 's avonds, dan heb je een gezelschapsdame aan je zijde met wie je een drankje drinkt, je verhaal vertelt.
Ja.
Die je eigenlijk een beetje comfort geeft.
Ja, en daar zag ik wel dat niet zo'n moeite had, want zij was niet die vrouwelijke vrouw. Dus die job, die lukte niet en ze verdiende ook niks. Dus dat was de eerste neergang al. Hè? Ja.
En toen, want daar, je ontmoette haar daar. Wat voor een, je zegt al, ze was niet die vrouw, niet dat meisje, niet gelukkig.
Nee.
Wanneer dacht je, ik vind het interessant, mag ik jou filmen?
Nee, dat was eigenlijk toen zij in Tokio 3 maanden zat, e-mailde ze mij. En iedere e-mail die ik zag, vond ik het een soort scène uit een documentaire. Hè? En na 3 maanden dacht ik van, ik maak een filmplan daarover. Maar ja, je hebt niet zo gauw meteen bij het filmfonds of bij het mediafonds subsidie. En zij zei, ik blijf hier nog 3 maanden, nog een visa time, zo heette dat dan. Hè?
Ja.
En toen dacht ik, nou, ik moet er gewoon heen, want anders mis ik die... Dat mooi. Er zaten heel veel Israëliërs daar. Dus het thema zou ook heel erg goed belicht worden. Hè, van al die jongeren die niet meer die de rug toe hadden gekeerd. Nou, ik ben daar gewoon eigenlijk naartoe gegaan. En daar waren ook ontzettend mooi. Nou, dat kun je in de film natuurlijk gaan zien straks, 1 november. Hè.
Ja.
Dan zijn we op NPO 2 bij de Bos. Wordt de film uitgezonden. Maar dat eerste traject en later dus dat Nitsam verder de wereld doorgaat, ben ik haar steeds gaan opzoeken. En Nitsam vond dat dus goed, want zij had ook echt het gevoel dat de Israëlische jeugd moest weten dat de wereld groter was. groter dan Israël. En ook beter, veel beter dan Israël. Ja.
Wat stond er in die eerste e-mail die zij stuurde?
In haar eerste, dat ik maar naar haar toe moest komen, omdat het heel heftig was in Tokio. Dus eigenlijk al meteen van, ik weet niet of ik nou mijn plek heb gevonden, hè?
Nee, jij zegt van ja, want dan zie ik dat. Ik zag meteen in die e-mails. Ik denk, ja, dat is allemaal korte documentaires. Maar kun je me meenemen? En degene die thuis zo van ja, maar wat gebeurt er dan in je hoofd? Want dan lees je zo'n e-mail van ja, het is heel heftig. Maar als ik jou morgen bel, ja, ik zit hier aan de teen, het is hier heel heftig. Dan kom je niet. Dus
nee,
wat was dat dan? Dat jouw
trigger? Voor mij triggerde juist dat jonge mensen dus zo sterk zijn en zo krachtig dat ze zeggen, dat land waar ik vandaan kom, wil ik niet meer, ik ga op zoek naar een ander land. Dat vond ik ontzettend spannend.
Ja, en toen ben je, en dat is in 2003, toen ben je daar begonnen met filmen. En dan krijg ik contact met iemand die onder andere PR ook voor de filmen doet. En die zei tegen me, ja, sinds 12 jaar heb jij telkens tussendoor niets aan gevolgd en gefilmd.
Ja.
Wat was die drive, dat het nooit af was?
Nou ja, na 6 jaar... Wat ik zei, had ik het gevoel dat het...
Dit is het.
Dat het de Gypsy Jew was, de dwalende Jood. En ik de film moest gaan afmaken. En ook niet een film wilde maken waarbij een meisje zelfmoord pleegde. Want dat zat er bijna aan te komen. En in de montagekamer was eigenlijk... En dat doe je niet in een paar weken, daar was ik een paar maanden mee zoet. Toen kwam er steeds heftiger nieuws binnen. Dacht ik, oh mijn god, straks dan gebeurt het nog voordat de film af is. En zij had het over beestjes die er huid uitkwamen en alles. En we zeiden van ja, ze moet naar een psychiater. Dat is ze ook geweest. En toen kwam het verhaal natuurlijk haar verhaal naar buiten dat zij een jongen had willen zijn. Of moet zijn. En toen voelde ik me alsof een soort documentairemaker die ontvoerd was. Want ik dacht, ja, ik ben dus met een film bezig. Dat klopt niet. Het verhaal is nog niet af. Ik moet verder. En aangezien mijn films eigenlijk altijd over vrouwen gaan, vond ik dit een hele moeilijke stap. Ik ben Orlando gaan lezen, het boek weer. En toen dacht ik, ja, nee, ik moet wel verder.
Orlando gaat over de sex change.
Orlando van Virginia Woolf. Maar daar gaat het niet zozeer over van dat die vrouw een man wordt. Later weer de man een vrouw. Hè, want het is een soort verhaal over 400 jaar. Maar meer over die de zoektocht naar jezelf. Hè, de reis. En daar wordt ook heel veel in gereisd. Dus eigenlijk is nu de film ook een soort Orlando geworden. Want je ziet niets van dus de hele wereld rondreizen. En uiteindelijk vindt ze zichzelf in zichzelf. Hè? Ja. De reis is binnenin. Ja. En dat is niet veranderd. Dus mijn beginthema is eigenlijk hetzelfde gebleven.
Ja, ze zoekt nog steeds en uiteindelijk vindt ze zichzelf dan. Wat was jouw reactie op het feit dat ze zei van, ik ben eigenlijk een man?
Nou, de reactie zoals het zei, was niet ik ben een man. Ze zei, ik heb geen seksen. Ik ben geen vrouw en ik ben absoluut ook geen man. Maar wat dan wel? En ze zei het nog heel poëtisch ook, want ze zei, ja, het water is blauw en de lucht is blauw, weet je. Maar ik zie het verschil niet. Het was een soort van voor haar een schok dat ze gewoon alsmaar niet gelukkig kon voelen in het lichaam, zoals het eruit zag, vrouwelijk. Maar ze wist ook dat ze geen man was. En ik heb altijd tegen haar gezegd, dat is gewoon altijd zo gebleven, je bent androgyn. Dat vond ik juist zo mooi.
Ja.
Dus toen zij zei van, nou, misschien moet ik een jongen worden, vond ik dat ook wel weer jammer. Want ik dacht, ja, maar je bent juist die mooie androgyne persoon. Nu is het in principe weer die androgyne jongen.
Ja, want uiteindelijk heeft ze de operatie gedaan. Daar ben je ook bij.
Borsten, hè? Niet het hele verhaal?
Nee, ze heeft de borsten laten verwijderen en hormonen gekregen. Jij bent daar heel nauw bij betrokken. Je mocht ook filmen toen vlak voordat ze geopereerd werd en toen ze er weer uitkwam, als een hij.
Ja.
Hoe vond je dat? Om daar zo dichtbij te mogen zijn.
Ja, nou, je wordt natuurlijk heel erg bevriend met iemand die je filmt. Want zeker in zo'n periode. Dus het eerste deel was ik wel de documentaire maker. En het tweede deel was het een documentaire met mij er bijna bij. Omdat ik natuurlijk zelf de hele tijd in een soort van totale verrassing dook. Van dag tot dag bijna, als ik daar was. En dat zijn ook scènes in de film waarin je dat heel duidelijk ziet. Mijn eigen verrassing. Omdat ik het totaal voor mij nieuw was. Hoe ik niets dan zag groeien in die nieuwe situatie. Hè?
Ja, en dat zegt niets dan ook af en toe heel mooi. Want zij betrekt jou ook gewoon. Weet je, het is niet dat jij de camera op haar richt en dat zij gewoon aan het leven. Nee, zij is met jou het gesprek ook aan het aangaan. Mm-hmm. En zij noemt ook een paar keer van ja, Annemarie, ik weet even niet meer de zin, maar dat jullie in gesprek zijn met nog een andere dame. En dat zij ook inderdaad jou tegen jou zegt, ja, maar ik zie jou nu kijken. Je denkt echt op dit moment van, nu heb ik haar weer terug. Nu, daar is die meid weer. In dat geval, dat vond ik zo'n mooi moment. Dus jullie hebben echt een band opgebouwd.
Ja.
Heb je nog steeds contact met haar?
Nou, met niets van nu, hè, als jongen. Hè.
Ja.
Natuurlijk wel. Maar niets van woont in New York. Dus het is niet zo dat je elkaar op gaat zoeken. Niets van is wel, wat mij betreft, een ander mens geworden dan vroeger.
Toch wel?
Ja, hij is heel erg gericht op mannen. Hij is een homo-jongen. Hè. Toen moet je het even. Hij was een lesbisch meisje, nu een homo-man. Dus zijn blikveld is richting mannen. Hij is wel een hele zachte man, androgyne man. Ik heb ook foto's van hem gekregen dat hij weer optreedt als vrouw.
Oké.
Ja, met lipstift en alles. Maar dat is dus die genus die hij heeft, hè, die enorme. Als meisje plakte hij dus een snor op. En nu als jonge lippenstift.
Ja, dus, het is echt bizar. Nou ja, los daarvan, wat het ook heel bijzonder maakt. En dat is ook het boek waar ik zo straks al naar refereerde. Is dat Nietzsche, zowel als vrouw en dan nu als man of androgyn al die tijd. Zichzelf heeft gefotografeerd op allerlei wijze. Kun je vertellen wat voor foto's dat zijn?
Ja, nou, het begon ermee dat ik dacht van hij wil herinnering, of zij doen, herinnering hebben aan de plekken waar hij reist. En ook zichzelf daarin. Maar het was obsessief. Het werd zo obsessief. We hadden duizenden foto's. En ik heb het ook steeds gebruikt als verhaal in de film. Het is een rode draad. En ik zei wel tegen niet zo vaak gekscheren. Nou, als de film af is, gaan we een klein boekje maken. Maar wat je net al vertelde, we zijn bij Foam geweest. Die waren ze erg onder de indruk. Dus we hadden een maand lang expositie daar. En het boek groeide en groeide. Omdat ik ook hele mooie ontwerpen erbij kreeg. Sybren Kuiper. En dan met een klein boekje, dat ging niet. Het moest echt een dik boek worden. Maar in de zin van, als je zegt, waar gaan de foto's over? Dan is het de zoektocht, wie mag ik zijn? En later werd het natuurlijk duidelijk waar daar niet zocht. Hè? Dat was dus die jongen, weliswaar met een I, boy, B-O-I. En dan eigenlijk als je de foto's ziet, dan is het een heel verhaal. Niet foto's, maar verhaal die je krijgt. En wij hebben het boek in drie lagen opgebouwd. De e-mails die Nietzsche met mij 12 jaar had. De foto's uit de. Nee, stills moet ik zeggen uit de film. Dus je krijgt scènes van de film. En dan de selfies, die toen nog geen selfies heten. Hè? En het bijzondere aan de foto's van Nietzsche is dat het geen selfies zijn. Kijk, mij is happy zijn, wat we allemaal kennen van selfies. Maar het is het tegenovergestelde. Het is juist dat Nietzsche de hele tijd denkt van niemand ziet het. Nu is het een boek natuurlijk. Dus dat is eigenlijk waar Nietzsche wel in het begin moeite mee had. Maar hij dacht aan de andere kant, dit is wat ik heel goed kan. Foto's maken. Dus, en hij wil ook heel graag fotograaf zich zeg maar establishen hè, als fotograaf. Wat ook wel denk ik gaat lukken. Maar meer als artfotograaf. Dus, hè, dus als kunst, als artiest.
Ja, in New York. En daarom zit hij daar ook. Waarvan als je van vroeger naar nu kijkt, jij hebt ook gewoon een opgroeiende, ja, puber, ja, puber inderdaad, misschien nog rond de 20. Heb jij gewoon gevolgd? Dat is lijkt me ook heel gek, want er zit natuurlijk veel meer bij van de verandering van vrouw naar man. Het is ook gewoon iemand die opgroeit.
Nou, sterker nog, het gaat juist niet over die vrouw naar man. Voor mij zeker niet. En voor vele mensen die de film dan tot nu toe hebben mogen zien, gaat het daar ook niet over. Het is geen film over het verhaal van een transgender man of vrouw. Nee, de film gaat over een zoektocht die zowel jij als ik heb. En zeker voor jonge mensen. En dus daarom zei iemand gisteren, het is een coming-of-age film. En het is een hele mooie uitspraak natuurlijk. Maar voor mij gaat het zeer zeker over de reis naar geluk. En dat geluk te nooit 100% blijven houden. Hè. Je zal het altijd in tussenposes weer niet zo gelukkig zijn. En ik denk ook dat de boeddhistische omroep daarom ook de film heeft gekozen. Want dat is wat Boeddha zegt, hè. We moeten zoeken naar het eeuwige geluk. Dat zie je bij niets, want dat ze dat zoekt buiten zichzelf door ergens anders te gaan proberen te wonen. Maar eerst moet je hier van binnen goed in elkaar zitten. Hè?
Ja, prachtig. Want op een gegeven moment in de film is het punt wel dat hij zegt dat hij tegen zijn moeder ook verteld heeft. En overdag is hij een aantal dagen weer terug in Israël. En dan dat ze aan het einde, vlak voordat hij weggaat, pas zegt dat ze zegt van aan hem vraagt, ben je gelukkig?
Ja.
Op het moment dat je aan het einde, toen de documentaire af was en de foto's en het boek. En was hij gelukkig? Is hij gelukkig? Heeft hij het gevonden, het geluk?
Ik denk dat dat heel moeilijk is voor iedereen om het eeuwige geluk te vinden. Daar geloof ik ook niet in. Het is altijd de reis die ons daar naartoe, of het proberen te krijgen, dat maakt je gelukkig. En nee, het punt is wel, hij is natuurlijk. Wetende dat hij zijn hele leven aan hormonen vastzit. En hormonen doet heel veel met je. Hè? En ik zeg wel eens, ja, hij heeft dus minder vrouwelijke hormonen nu, wat hem een vrouw in de overgang doet zijn. Hè?
Ah, ja.
En dan de mannelijke testosteron maakt hem die jonge hengst. En tegelijkertijd ook een puber, want je begint gewoon weer van vooraf aan.
Zo.
Dus er zijn heel veel cocktails, maak je een cocktailtje van en dan heb je, nou, dat is best heftig.
Ja.
Maar wat mij dus het meest interesseerde hoe, want ik vond Nietzsche toen als meisje heel sterk. En dat is wat je in Nietzsche altijd hebt, wat ik altijd heb gezien, hoe sterk iemand moet zijn om het allemaal te kunnen doorstaan. Dat is het allermooiste waarom ik ook de hele tijd ben blijven filmen. Maar daarnaast ook ga je van een persoon houden. Iedere persoon die ik film, al is een vrouw 80, 90. In mijn vorige film zat een vrouw van 80. Daar was ik totaal verliefd op. Was echt prachtig. En anders kan het ook niet. Hè? Je kan niet met iemand veel optrekken die je de neus uitkomt. Dat je denkt van nou.
Het is misschien wel een toevalsgetreffer geweest dat jullie elkaar ontmoet hebben. Maar het heeft je heel veel gebracht. En ons nu ook, want wij kunnen de film gaan zien. Mag je ontzettend bedanken, Annemarie, voor dit prachtige document.
Ja.
Annemarie Bosboom hoorde je. En je vindt veel meer informatie over dit document. www.songofawanderer.com. En de film dus, hè, NPO 2, 1 november, wordt die uitgezonden bij de boeddhistische omroep. Boy, en dan B-O-I.